Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baeyema. Welkom bij aflevering 49 van Man met de microfoon. En zoals jullie weten staan de aflevering nu in het teken van de kanarieboekjes. Dat zijn kleine gele boekjes die verschenen vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot en met de jaren 50. En ja, die ademen iets heel Amerikaans uit. Het gaat over persoonlijke groei. Als je die boekjes leest, je kan iets van je leven maken, blijkt eruit. Er zijn in totaal 260 boekjes verschenen. En met titels als... Zo kunt u karakters doorgronden. Zo slaagt de man. Veilig en prettig slank worden. Zo benut u de kracht van psychologie. Maar ook bijvoorbeeld een boekje met moppen. En die heet dan 75 lachpillen. Nou ben ik in de afgelopen tijd heel veel boekjes gaan verzamelen, kopen via internet. En ik heb ook op een gegeven moment een doosje gekocht met 6 boekjes erin. Je kon ook dus doosjes bestellen. En er staat een adres op dit doosje. De heer G.A. van Houwelingen, autogarage, Houtrakkerweg 39 in Halfweg. En toen ik dat doosje openmaakte, kwamen de volgende boekjes eruit... Ik heb hem hier. Ik haal ze er weer even uit. Zo krijgt u moed en zelfvertrouwen. Verlegenheid overwinnen. Zo krijgt u bedrijfskapitaal. Op eigen kracht vooruitkomen. Een zaak beginnen met 250 gulden. En zo wordt u een goed dammer. En toen dacht ik... Eigenlijk heb ik aan de hand van deze 6 boekjes... al een beetje een idee wie deze man is. Maar kan ik misschien... meer achterhalen. Dus ik ben op Google Maps gaan kijken naar het adres. En dan kan je ook beelden zien. En toen zag ik die garage. Een heel vervallen huis eigenlijk. Ik denk dat het zelfs verlaten is. Met een lang gebouw eraan vast. Dat was de garage, want daar zie ik 4 garagedeuren. Maar hier woont niemand meer, dat zie je. Het staat bijna op omvallen. En ik vond ook dat de buren... De 2 buuradressen, daar wonen nog Van Houwelingens. En ja, ik denk dat de man van dit doosje, die is waarschijnlijk overleden. Dat is heel lang geleden. Maar misschien kan de familie mij iets meer over deze meneer vertellen. En toen heb ik gebeld en ik kreeg een kleindochter aan de lijn, Aldi. En zij vertelde dat haar opa inderdaad is overleden. Maar ik heb een afspraak met haar gemaakt om aan de hand... van die boekjes te beginnen met het portret van G.A. van Houwelingen. Dat krijgen jullie zo meteen te horen. Maar eerst nog even een oproep, want ik zoek ook jullie verhalen. Volgende keer staat het boekje Het Woord Voeren centraal. En misschien heb jij ooit ergens een dramatische speech gehouden... omdat je helemaal vergeten was dat je hem moest houden. Maar vat het ook ruim op. Misschien heb je... ooit iets gezegd waarvan je dacht, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Nou, heb je een verhaal bij Het Woord Voeren? Bel dan 3 woorden door naar 084-83-71-282. Staat ook in de show notes. En dan kunnen we nu door naar het verhaal achter de 6 kanarieboekjes.
Goedemiddag met Aldi van Houwelingen.
Hey Aldi, met Chris.
Hey die Chris, goeiedag.
Hallo.
Ik verwacht je al, ja.
Had je die foto nog gezien van die boekjes?
Ik heb de foto gezien, ja, ja. En ik kan me voorstellen dat je geboeid bent geraakt door de teksten van de boekjes.
Ja, toch?
Dat is natuurlijk hartstikke leuk, ja, ja. Het spreekt me ook aan omdat ik mijn opa er wel in herken natuurlijk.
Aldi woonde als klein kind naast haar opa en oma, want haar vader had samen met drie andere broers meegeholpen in de garage en die uiteindelijk overgenomen. Maar wat was het nou eigenlijk voor een familie?
Oh, nou, het is een vrij grote familie. Opa en oma hadden 8 kinderen, dus ja, dat breidde zichzelf wel uit. En opa en oma waren heel christelijk. Ze voelden zich ook wel rentmeester van de dingen om hun heen. Waren heel betrokken bij het land, bij de buurt, bij ja, alles zeg maar in en rond het huis.
Als ik naar de titels van de boekjes kijk, valt me vooral op Zo krijgt u moed en zelfvertrouwen en Verlegenheid overwinnen. Is dat eigenlijk typisch iets voor haar opa?
Ik zie dat ook wel een beetje als familietrekjes. Er zijn geen van alle mensen die graag op de voorgrond treden. Als het moet, dan gebeurt dat natuurlijk gewoon. Maar een zekere vorm van verlegenheid of bescheidenheid zit er bij heel veel familieleden wel in. En ja, dat kan voortkomen dat gewoon een aangeboren iets is, hè, dat het in de genen zit. Maar het kan ook voortkomen uit die superstrenge gemeenschap waar ze uitgekomen zijn. Dat het gewoon niet op prijs gesteld werd als je zelf te veel op de voorgrond plaatste. Ook hier in het buurtje, we wonen, ja, dat heet het Rode Dorp. Het is echt zo'n buurtje in Halfweg. Daar was bijvoorbeeld ook een speeltuinvereniging in vroegere tijden. Ja, daar wilde hij best wel aan meehelpen. Maar hij was niet van plan om daar de voorzitter te worden of wat dan ook. Dan zocht hij echt wel een taak van, nou, hè, waar die zich wel dienstbaar kon maken, maar waarbij die niet continu aan het woord hoefde te zijn of op de voorgrond hoefde te treden. Dus ja, terwijl die aan de andere kant vond ik mijn opa altijd wel een heel open iemand. Enorm oog voor nieuwigheden of gadgets, zoals je ze tegenwoordig zou noemen. Hij had voor mijn oma al een wasmachine uitgevonden. voordat die dingen echt in productie genomen werden. Ze hadden als eerste een stofzuiger, een telefoon, dat soort dingen. Dat kon hem ontzettend bezighouden. En ja, ook toen hij het bedrijf opstartte, ze gingen van alles uitvinden om de landbouw te mechaniseren. En ook dingen zelf maken, bijvoorbeeld ploegen lichter maken, zodat er niet zo verschrikkelijk zware materieel op de landen moesten. Ze hadden een autotractor in elkaar geknutseld. Er zijn wel meer van die woorden. Een locomobiel, een soort stoomvoertuig, wat dan weer een dorsmachine aanzwingelde. Allemaal van dat soort dingen gingen ze uitvinden. En heel veel onderdelen maakten ze ook zelf. Want ook hier in de schuur hiernaast was bijvoorbeeld een smidsvuur. Het als een bepaald onderdeel, als dat niet op voorraad was of niet te maken of wat dan ook, dan knutselden ze dat zelf in elkaar.
Ja, bijzondere man. En bovendien geheel in de lijn van de kanarieboekjes. Zelf dingen aanpakken en zelf dingen oplossen. Aldi heeft overigens ook nog een idee om nog meer over haar opa te weten te komen.
Ik heb nog even verder voor je geïnformeerd, maar misschien is het ook leuk om met mijn oom te praten. Dat is de zoon van de ontvanger van de boekjes. En die woont in Rotterdam, of misschien Spijkenisse, vlakbij Rotterdam. Maar hij vindt het ook wel leuk om, als je wat meer informatie wilt over opa van Ouwelingen, dan wil hij ook wel wat over zijn vader vertellen.
Van Ouwelingen.
Goedendag, dit is Chris Baaiema van de radio.
Ah ja.
Ik zou bellen.
Nou, je bent wel een man van de klok, zeg.
Dit is Herbert, 90 jaar inmiddels. En een van de 3 kinderen die nog in leven zijn. Samen met 2 zussen die in Canada wonen. En hij is ook de enige van de 5 zoons die niet in de garage is gaan werken. En hoe herinnert hij zich zijn vader?
Nou, een zeer ondernemende figuur. En ook wel iemand die wel inventief was. Hè? Dus altijd nieuwe ideeën, zeg maar. Zo gauw er iets nieuws was, dan wilde hij daarmee meegaan.
Aan de hand van Herbert wil ik jullie een portret geven van zijn vader. Gerard Adrianus van Houwelingen, zoals hij voluit heette. En Herbert heeft al wat voorwerk gedaan. Hij was geïnteresseerd in de stamboom sowieso van de familie. Dus hij begint bij het ouderlijk huis van zijn vader.
Mijn vaders vader, dus mijn opa, zeg maar, dat was Wouter Dingeman van Houwelingen en die was brandstofhandelaar. Die woonde in Amsterdam.
Ja, zijn vader had een winkeltje en dat werd ook wel een water- en vuurwinkel genoemd. Want daar kon je naast brandstof bijvoorbeeld ook hete kolen kopen of heet water om de was mee te doen. En in het gezin werden 3 kinderen geboren. Voor 1900 een meisje en een jongen. En in 1900 nog een jongen.
Die heette dan Gerard Adrianus. Maar die moeder, die is bij de volgende geboorte gestorven. Ze was mijn vader 2 jaar. En toen die 7 jaar was, is ook zijn vader gestorven. Dus toen waren het weeskinderen, die 3 kinderen die daar overbleven.
Oom Marinus, de broer van de overleden moeder, werd de voogd van de kinderen.
En die heeft ze daar toen weggehaald. En uiteindelijk zouden ze dus naar het weeshuis in Zaandam gebracht moeten worden. En hij moest ze daar naartoe brengen. En hij kwam daar voor de deur en hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Hij heeft ze mee teruggenomen. Hij zegt, nee, ik laat ze hier niet achter. Die heeft die kinderen meegenomen, maar ze gebracht bij opa en oma. Op de boerderij in de Amsterdammerpolder.
En zo kwam Gerard terecht bij zijn opa en oma. En die waren bedrijfsboeren. Dat betekent dat ze in loondienst waren van een landheer en een boerderij runden. En waarschijnlijk heeft hij daar de eerste jaren meegeholpen op het bedrijf. Totdat hij 12 werd en officieel kon gaan werken.
En toen is hij gaan werken bij een andere oom van hem. In de Amsterdammerpolder had hij een smederij om paarden te beslaan en zo. En daar is mijn vader gaan werken en daar was hij dus ook in de kost, heb ik wel eens begrepen. En daar had hij het niet zo goed naar zijn zin. Dat toen hij 16 was, toen is hij voor zichzelf begonnen. Hij huurde toen van een boerderij, zeg maar, de smederij, want vroeger als je dus een boerderij begon, dan moest daar, er waren altijd heel veel paarden vroeger, want tractoren waren er in die tijd nog niet, maar dan hadden ze een eigen smederij. Maar op een gegeven moment werd die smederij niet zo meer gebruikt, toen heeft mijn vader die gehuurd en daar is die voor zichzelf begonnen. En ook met verkoop van landbouwspullen, zeg maar. Een spa en een hak en een riek en dat soort dingen. En toen begonnen de fietsen te komen. Want dat was vroeger natuurlijk ook al een zeldzaamheid, een fiets. En toen is die in de fietsen begonnen. En daar, hij is begonnen als fietsenmaker. En op een gegeven moment is die ook fietsen gaan verkopen. En er waren allerlei boerendochters toen daar in de buurt. En die kwamen dan bij hem een fiets kopen. Want dat was vroeger een hele investering natuurlijk. Maar dan moest hij ze ook fietsen leren. Maar hij mocht dan het zadel niet vasthouden met zijn handen. En dan had hij een of ander instrument gemaakt, zeg maar een stok van een meter lang, die je met een klem aan het zadel vastmaakte of net aan het frame vastmaakte. Waar hij die fiets mee kon vasthouden, dat die meid niet omviel, zeg maar. Want zijn hand mocht niet te dicht bij het zadel komen. En hij ging langs de deur in de polder met, ook weer met petroleum en karbiet en zo voor lampen. En omdat hij aan de deur kwam bij mijn moeder, die woonde ook in die polder, hebben ze elkaar daar ontmoet.
Nu viel Gerard sowieso wel op als 16-jarige jongen die in zijn eentje boven een eigen smederij woonde.
Die meiden die daar in de buurt woonden, onder andere mijn moeder, en die kwam ook uit een groot gezin met allerlei meiden, die zorgden wel goed voor hem, geloof ik. Hoor.
Want?
Want die vonden dat wel interessant natuurlijk, dat er zo'n jochie daar van hun leeftijd kwam wonen. Want in die polder waren er niet zoveel mensen natuurlijk. Want die gingen ook zijn bed wel eens opmaken, heb ik wel eens begrepen. Ja, niet alleen mijn moeder, maar ook een zus van mijn moeder. die zorgde, ja, die vonden het zielig. Dat was een weeskind, zeg maar. En die zat daar in zijn eentje en we liepen hem wel een beetje achterna. Nou, toen, vanaf die tijd, ging die zich steeds meer ontwikkelen in de landbouwmachines. En toen kwamen de dorsmachines. Toen heeft die van zijn ooms, die hebben borg voor hem gestaan. Toen heeft hij een dorsmachine gekocht. En toen is die loondorser geworden.
Het bedrijfje van Gerard groeide gestaag. En waarschijnlijk goed genoeg om in 1924 te mogen trouwen met het meisje waar hij karbiet aan verkocht. Ze kregen samen hun eerste kinderen en...
En in 1929, 1930, toen heeft hij dat spul laten zetten wat er nu nog staat, hè?
Ja, dat is die garage.
Aan de Houtakkerweg, ja.
Ja.
Dus naast waar Aldi woont.
Ja, precies. Ja. En toen heeft hij daar zijn eigen werkplaats dus begonnen?
Toen was daar zijn eigen werkplaats en zijn dorsmachines. Maar inmiddels had hij, wat ik me herinner als kleine jongen, waren er 3 dorsmachines. Hè? Want die vloot die werd steeds groter.
En u bent geboren in 1931?
Ik ben het eerste kind die daar geboren is in dat nieuwe bedrijf.
Hoe was het? Wat was het voor gezin? Wat herinnert u zich daarvan?
Ja, het was eigenlijk een hele beschermde omgeving. Mijn vader die had een vast idee in zijn hoofd. Je moest goed je best doen op de lagere school. En als je van de lagere school afkwam, dan moest je naar de Hammerschool. En als je dan 2 jaar op de Hammerschool gezeten had, dan was je 14 en dan mocht je werken. En dan moest je bij hem in de zaak komen werken.
Herbert werd uiteindelijk de middelste van 5 zoons. En er waren ook nog 3 dochters. En het bedrijf groeide met steun uiteindelijk van de ooms die borg stonden. Maar dat was niet naar gehele tevredenheid van Gerard.
Hij is op een gegeven moment wel losgeweekt van die ooms. Zeg maar. Die oom Marinus vooral, die voogd van hem, die vond bijvoorbeeld dat hij te veel kinderen kreeg of zo. Hè? Heb ik wel eens van mijn moeder begrepen. Nou ja, dat was natuurlijk iets wat, daar moest je bij mijn moeder niet mee aankomen, want die kinderen kwamen en kwamen ze.
Dit is waarschijnlijk ook het moment, midden jaren 30, dat de kanarieboekjes door Gerard werden aangeschaft.
Nou ja, het was zo dat hij studeren of zo, daar had hij het niet op, hè. Dat heb je al begrepen. Je moest gelijk aan het werk of zo. Maar op een gegeven moment heeft hij kennelijk toch, toen hij van plan was eigen baas te worden, toen heeft hij toch kennelijk gedacht, ja, hoe gaat dat? Hè? Hoe moet dat? Dus hoe kan ik nou eenvoudig daar wat meer over aan de weet komen? Dus toen heeft hij kennelijk die boekjes aangeschaft.
Zo krijgt u bedrijfskapitaal, op eigen kracht vooruitkomen en een zaak beginnen met 250 gulden. We weten het niet zeker, maar het zou een steuntje in de rug kunnen zijn geweest om de bank ervan te overtuigen, en dat is hem gelukt, dat de borg van de ooms niet meer nodig was. Geheel los van zijn familie groeide het bedrijf verder en de oudste zoons begonnen mee te helpen in de garage. Er werden vooral landbouwwerktuigen verhuurd en gerepareerd. En Gerard was altijd op zoek naar iets nieuws.
Ja, en het was een vrijbuiter, zeg maar. Hè? Want hij had toen hij daar dat bedrijf begon aan de Houtrakkerweg, had hij een benzinepomp ook aan de weg staan om benzine te verkopen aan auto's. Ook voor zijn eigen gebruik natuurlijk en voor de tractoren. Maar het was een Shell-pomp. En dan kwamen ze van de Shell kijken hoeveel of die verkocht had. En ja, die vonden altijd dat hij te weinig benzine verkocht, zeg maar. Hè? Hij moest meer verkopen. Nou, op een gegeven moment was hij dat zat. En toen heeft hij die pomp van het erf afgeschopt, zeg maar. Weg, halen jullie maar weg. En toen heeft hij een vrije pomp aangeschaft. Dat hij niet afhankelijk was van de maatschappij. Die moest je dan wel zelf betalen. Maar dan was hij eigen baas, want dan kon hij slecht tegen als iemand hem probeerde te corrigeren of te dirigeren. Dat, Dus het was wel een vrijbuiter.
Een vrijbuiter met vanaf dat moment een grote hekel aan de Shell, maar ook iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel. En dat bleek wel toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Toen, wij hadden natuurlijk een gezin van, toen waren we met z'n 10, 8 kinderen en vader en moeder. Maar toen was er dan weer een tante en die woonde in Den Haag met haar man. Maar die man was opgepakt, die was bij de politie, maar die hadden de Duitsers dus opgepakt. En die vrouw die zat daar alleen met 2 kleine kindertjes in Den Haag. En toen was er vlakbij, want daar schoten ze V1's af naar Londen toe, de Duitsers. Toen was er een V1 die was uit zijn baan geraakt en die was bij haar huis in de buurt neergestort. En ja, zij zat daar midden in de winter zonder glas nog in de ruiten, want alle ruiten waren eruit gekletterd en zo. Maar ja, dan haalde mijn vader, die had een of andere autoofficier, die haalde ze op. En toen is ze dus, het laatste oorlogswinter is ze bij ons in huis geweest. Met het gezin. Dus toen waren we met z'n 13e. En later, toen is die oom, die is uit het kamp waar die zat bij de Duitsers, is die ontsnapt. Dus die kwam op een gegeven moment ook bij ons aanzetten. En ja, die kwam er ook nog bij. Dus.
Maar die oom zat daar ondergedoken?
Die is ook nog ondergedoken geweest, ja. En ook ja, met eten natuurlijk. Hè, want in de hongerwinter kwamen er veel mensen uit Amsterdam ook. Die kwamen de polder in om eten. En ja, die kreeg altijd eten bij ons. Dus mijn moeder die was de hele dag aan het koken en aan het brood bakken en weet ik wat allemaal. En wij maalden dan dat meel voor de hele buurt, want mijn vader had machines natuurlijk. En daar had hij dan weer een of andere meelmolen zat hij op de kop getikt. En ja, daar gingen wij meelmalen voor iedereen die dan bij een boer wat graan versierd had. En die kwam dat bij ons laten malen en zo. En we hebben ook nog een paar keer een overval gehad, zeg maar. Hè. Toen kwam een stelletje van die Duitsers. Die gingen het hele bedrijf gingen ze bekijken of ze de dingen hadden die ze gebruiken konden. En daar hebben ze allerlei dingen mee gejat en zo.
Dit alles weerhield Gerard er niet van om de kans te grijpen om de bezettende macht te saboteren.
Kijk, het was op een gegeven moment zo, toen moesten de boeren, als ze een tractor hadden, die moesten ze inleveren bij de Duitsers. Want die Duitsers hadden ze zogenaamd nodig voor het Oostfront, om de oogst in de Oekraïne binnen te halen. Maar die boeren die wilden natuurlijk die trekkers niet zo graag aan die Duitsers geven. Dus die probeerden dan een hele oude rottrekker, probeerden ze dus te versieren. En die leverden ze dan in. En die nieuwe, of die mooie, de goede, die stopten ze weg. Maar mijn vader moest dan die oude trekkers gangbaar maken. Ah. Dus wij kregen de meest bijzondere tractoren en antieke dingen voor de deur. En die moest hij dan maken dat ze draaien konden. En die leverde die boer dan in. Hè.
Geweldig.
En daar is hij op een gegeven moment als saboteur of weet ik wat is hij aangeklaagd. Maar dan hebben ze hem toch niet kunnen pakken. En dat was dan dankzij een Duitser die hem kende. Ja, van een Duitse firma waar hij ook zaken mee deed. En die heeft hem geloof ik eigenlijk wel min of meer vrijgepleit ook toen.
In de oorlogsjaren rond Herbert overigens zijn lagere school af. En dan zou hij naar de ambachtsschool gaan, naar zijn vaders wens. Maar voor de ambachtsschool moest je minimaal 12 jaar en 8 maanden zijn.
En ik was nog geen 12 jaar en 8 maanden. Dus ik mocht niet naar de ambachtsschool. Nou, toen zei mijn vader, dan blijf je nog maar een jaar op de lagere school. Hè? Want dat patroon zat zo vast in zijn kop dat hij dat hoorde zo. Maar toen is de bovenmeester in het geweer gekomen. En die kwam praten met mijn vader. Ja, maar dat is zonde, want hij kan goed meekomen. Dus uiteindelijk ging ik in Amsterdam naar de MULO.
En in het tweede jaar van de MULO, het was toen 1944, en dat was het oorlogsjaar dat de scholen dichtgingen in Amsterdam.
En toen waren er een paar leraren die halfweg woonden en op die school les gaven. Die hebben toen die paar jongens die van halfweg naar die school toe gingen, hebben ze aan huis les gegeven. En de ene gaf de wiskundevakken en de andere de talenvakken. Dus wij zijn eigenlijk die hele oorlog zonder vertraging doorgekomen.
En toen hij de MULO had afgerond, wilde Herbert verder.
Ja, nou ja, ik zei ja, ik wil wel naar de MTS heette dat toen, hè? Tegenwoordig heet het HTS. Maar ja, goed, het duurde wel een tijdje voor hij daarmee overstag ging. Ook nog weer met hulp van een leraar van die MULO, hè? Die dan op halfweg woonde, de wiskundeleraar. Die zei, ah, hij kan dat best. Dus die heeft hem eigenlijk omgepraat.
Het feit dat hij door kon leren zorgde er gek genoeg ook voor dat hij zijn vader beter leerde kennen.
Hij had wel hele goede ideeën, want toen ik eenmaal op die HTS zat, dan leerde ik natuurlijk goed tekeningen maken en zo. En dan enkele keren had hij dan wel eens een idee van dat hij een nieuwe machine wilde ontwikkelen en die moest ik dan tekenen. Buiten mijn schooltijden om natuurlijk, hè. Dus op zijn kantoortje mocht ik dan een tekenbordje neerzetten en dan moest ik daar een tekening van maken. En daar ging hij dan octrooi mee aanvragen of patent op aanvragen.
En wat voor machines waren dat?
Nou, dat was onder andere een slootkanten wietmachine. Dus dat was aan een tractor. Er kwam dan een zijbalk hangen. Die balk die kon dan in die schuine slootkanten hangen. En daar zaten dus wietinstallaties op om daar het onkruid weg te slaan.
Het was een heel goed idee, maar helaas was er al een Amerikaanse machine die dit precies deed. Herbert is de enige van de 5 zoons die niet in de garage is gaan werken. Maar hoe is dat in zijn werk gegaan?
Mijn vader had nog steeds het idee, als jij nou van die HTS afkomt, dan kom je in het bedrijf bij mij. Maar ik zei, ja, dat wil ik wel, maar toen waren er al plannen dat die hele polder die zou verdwijnen. Dat werd havengebied en recreatiegebied. Ik zeg, dan moeten we overgaan naar een hoveniersbedrijf. Hè? Want dan kan je in plaats van dat je daar gaat dorsen, kan je de bomen gaan snoeien en dat bos onderhouden. Nou, en mijn vader had daar wel oren naar, maar mijn broers niet. En ja, dan kreeg ik, ik was de enige die wat verder geleerd had. En ja, dan zat je toch tegen een front van 4 man aan te boksen. Toen dacht ik, nou jongens, als ik de goede vrede wil bewaren, kan ik beter weggaan.
En toen heeft Herbert, zonder dat zijn vader het wist, gereageerd op een advertentie in de krant van een ingenieursbureau. En hij belde nog diezelfde avond. En het bleek dat hij tijdens dat telefoontje meteen werd aangenomen.
Toen zeg ik, wanneer kan ik beginnen? Hij zegt, kan je morgen beginnen? Ik zeg, nou ja, dat is goed. Toen heb ik hem daarmee overvallen, min of meer. Hè? Dus toen ben ik naar het ingenieursbureau gegaan. En ik kon gelijk aan de slag, want ze leenden me uit aan de Shell.
Oeh, uitgeleend aan de Shell. En we weten, Shell en zijn vader?
Van Shell had hij altijd de best dan.
Herbert ging helemaal zijn eigen weg. Maar het grappige is dat hij eigenlijk wel gelijk had. Want ook Aldi zag later, toen de broers alleen nog de garage runden, dat ze niet dezelfde spirit hadden als hun vader.
Ze hadden niet het oog voor nieuwigheden en andere wegen die mijn opa wel had. Ja, wij als kinderen hebben ons daar ook wel eens over verbaasd. Van joh, hè, ga in de kleine machinetjes zoals die van die grasmaaiers of weet ik veel wat. Hè, wat de plantsoenendienst heeft. Daar waren ze niet erg, daar stonden ze niet erg voor open, laat ik het zo zeggen.
Terwijl jouw opa weer echt een uitvinder was en een ondernemer en voortdurend aan het kijken was, wat kan ik doen?
Ja, en die had natuurlijk op sommige momenten de tijd ook heel erg mee. Hè, met de mechanisatie van de landbouw en noem al dat soort dingen weer op. Met de Marshallhulp en weet ik veel wat, heeft hij ook goede zaken gedaan door tractoren in te kopen uit Engeland en de Verenigde Staten. Dus die was in een hele andere tijd. En waarschijnlijk zijn zijn zoons ook op een gegeven moment te oud geweest om om zich nog meer in een nieuw avontuur te storten. Dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja.
En zeker als je je hele vertrouwde omgeving ziet veranderen. Niet ieder mens gaat daar even gemakkelijk mee om natuurlijk.
Ja, en ik neem ook aan dat je opa tot na zijn pensioneren nog verbonden is geweest aan de garage.
Ja, ja.
Dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om onder dat juk uit te komen, denk ik.
Klopt, ja, ja. Nou ja, en zeker vanuit, wij noemen het altijd maar een beetje sport, om de oud-testamentische sfeer waarin ze zijn opgegroeid. Hadden ze heel sterk van eert uw vader en uw moeder. Dus die zijn toch wel een klein beetje blijven hangen in het verleden, laten we het zomaar zeggen. De dingen waar ze mee op zijn gegroeid, het was heel lastig voor ze om een eigen weg in te slaan. Of om nieuwe dingen aan te pakken.
Ja, ja, dat geloof drukte dus ook eigenlijk een beetje op hun gemoed, eigenlijk.
Ik denk het haast wel, ja. Maar dat is een persoonlijke gedachte, hoor. Ik denk dat het toch een doctrine is geweest waar ze in groot gekomen zijn. Ja.
Zo had je de vier zoons die trouw uiteindelijk de garage overnamen. En Herbert, die van de ene op de andere dag zijn eigen weg koos.
En daar heb ik dus achteraf wel eens, dat ik denk, dat heb ik niet netjes gedaan of zo.
Maar weet je wat het ook is? Wat ik met Aldi een beetje gaandeweg ontdekte, van al die zoons lijkt u eigenlijk het meest op uw vader. Qua inventiviteit en een eigen weg.
Nou ja, het is gek van om zelf te zeggen, maar ik heb bij, toen ik dus uitgeleend was aan de Shell, werd ik na een half jaar of een jaar, zeg maar, toen ik daar dus gedetacheerd was, kreeg ik het verzoek om bij de grote baas te komen. En die zegt, joh, wil jij bij ons komen werken? En nou, ik heb daar een prachtige carrière gehad. Maar toch wel dankzij de nieuwe dingen die ik ook wel zelf ontwikkelde, zeg maar. Weliswaar op papier alleen maar, hoor. Maar toen heb ik ook inderdaad gedacht van, ja, zou ik dat nou van mijn vader hebben, ja?
Toen Gerard eigenlijk min of meer al de gepensioneerde leeftijd had bereikt, kwamen de ouders van Aldi, haar vader was een van de garagebroers, naast opa en oma en de garage wonen.
Dus als we uit school kwamen, dan vond hij het zo lekker dat we, als we een koude wangen hadden, gingen we even naar binnen en dan gingen we hem een koud wangetje brengen. Dat vond hij heerlijk, zo'n fris kindje met zo'n buitenwangetje eventjes tegen zijn eigen wang aan. Dat vond hij heel prettig. En dat deden we ook gewoon. Van, als we uit school kwamen gelopen, dan gingen we hem even een wangetje brengen. Ja.
En opa vond het ook leuk om dingen met zijn kleinkinderen te ondernemen.
Ik mocht vaak mee uitrijden. Dat was natuurlijk sowieso heel erg leuk. En dan reden we een rondje door de polder. Of nou ja, wat dan ook. Dat vond ik heel bijzonder. En ik was ook graag in het huis. Het was altijd gezellig. En altijd tijd voor een praatje of een verhaaltje. Of zoiets. En ik denk, ja, wellicht omdat hij zelf zo hard heeft gewerkt in de jaren dat zijn kinderen klein waren. Genoot hij des te meer van zijn kleinkinderen, want toen kon hij het wat rustiger aandoen en daar ook wat meer tijd voor vrijmaken.
Terwijl de vier broers meehielpen in de garage, werkte Herbert al die jaren bij de Shell. En?
En toen was daar een keer een open dag en toen heb ik hem uitgenodigd om te komen kijken, hè? Want omdat hij zo anti-Shell was altijd. En dat heeft hij toen gedaan met mijn moeder en mijn broer samen. Die zijn toen naar die open dag geweest. En die hebben toen die installaties en machines gezien. Ja, die onder mijn leiding dan min of meer ontworpen zijn. En gebouwd ook. En daar was hij wel heel van onder indruk. Dus toen heeft hij wel gezegd, nou, je hebt wel een goede keus gemaakt. Ja. En daar ben ik wel blij mee. Want niet zo lang daarna, ja, toen kreeg hij slokdarmkanker. Toen is hij gestorven.
Zat u eigenlijk te wachten op een soort goedkeuring van uw vader?
Nou, te wachten niet, maar het deed me wel goed.
G.A. van Houwelingen is in 1967 overleden. En de laatste van de garagebroers, ook een GA van Houwelingen, overleed 2,5 jaar geleden. En toen is de garage leeggeruimd en waarschijnlijk zaten daar ook die 6 kleine boekjes bij. En die heb ik via internet bij een rommelmarkt daar in de buurt gekocht. Dit was aflevering 49 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. Ja, daar zijn ze op dit moment natuurlijk dicht, maar check af en toe even hun website dekleinecomedie.nl en noteer in je agenda. We gaan daar onmiddellijk naartoe als het kan. Heb je een verhaal bij het woord voeren? Dan kun je 3 woorden doorbellen naar 084-8371-282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. En op mijn Instagram van Man met de Microfoon zijn ook nog foto's even te zien van Gerard, waar het vandaag over ging. Tot volgende week. Gek hè, dat je uit 6 boekjes... En zo wordt u een goed dammer? Zeg je dat wat? Dat was volgens mij dat hij dacht, nou ja, nog maar een boekje.
Ja, nou, ik weet het niet. Ik denk, ik heb wel eens gelezen ergens dat iemand die goed kan dammen of goed kan schaken of goed kan biljarten, ook een goed zakelijk inzicht heeft, omdat ze vooruit kunnen denken. Ik kan me niet voorstellen, ja, hij was wel erg voor nieuwigheden, maar hij was ook wel kritisch in zijn aankopen. Dat hij dat zomaar heeft gedaan omdat het misschien 6 voor de prijs van 5 was of zo.
Nee, er is echt over nagedacht.
Ik denk dat er over nagedacht is, ja.